Gemeente, jongeren, gasten en luisteraars thuis via de kerkradio en internet. Van harte welkom in deze eredienst waar u zal voorgaan, dominee van der Zwaag. De schriftlezing is uit Openbaringen 1, vers 9 tot en met 18. En vervolgens uit Openbaringen 2, vers 8 tot en met 11. Vanuit de kerkraad zijn er de volgende mededelingen. Tijdens de kerkraadsvergadering van afgelopen maandag hebben de volgende belijdeniscategorisanten belijdenis afgelegd voor de kerkraad. Catharina Martina Annots, Jacoba Johanna Jacoba Bierman Diepeveen, Nienke Elisabeth Poots, Jacomijntje Dirkje Bos, Andries Abraham IJsma en Lena Jannetje Gitruida IJsma van Velde, Hubrecht Gijsbert Maljaars en Hendrika Maljaars Anker, Jacob Willem Houtaan, Arjan Ravenhorst, Martijn Ravenhorst en Florina Gijsbetta Ravenhorst-Langelaan, Eindbert Theodor van Rees, Jacoba Johanna van Rees ten Voorde en tot slot Marinus van Roekel. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op zondag 8 juni, dus dat is eerst de Pinksterdag, tijdens de middagdienst. Wij wensen jullie een gezegende voorbereidingstijd toe naar deze bijzondere dag in jullie leven en gemeente omring deze jonge mensen met uw gebed. Donderdag 5 juni hopen Simon Naaktgeboren en Annemieke van der Kolk te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 3 uur hier in de Pnieuwkerk door dominee Klomp. Hun toekomstig adres is Zuiderkruis 144. Vanavond is er weer een sing-in, die begint om 7 uur. U en jij bent daar van harte welkom. Aanstaande donderdag, 29 mei, is het Hemelvaartsdag en dan begint de dienst om 9 uur. In deze dienst zijn de collecten de eerste voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerkelijke kas en dan wel de emeritiekas. En bij de uitgang, zoals het gebruikelijk, voor het bouwfonds. We gaan nu met elkaar zingen op Psalm 124, vers 4. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 106, het eerste, het derde vers ook. Looft God, de trouwe opperheer, geeft hem vrolijk roem en eer, wiens goedheid perken kent nog palen, en geeft dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. De 10 geboden die zijn ons gegeven als richtsnoer voor ons leven om die te doen uit dankbaarheid. We luisteren naar die 10 geboden ook vanmorgen en daarna zingen we uit Psalm 119 het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet en in het onderzoek van uw bevelen waken. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, hebt geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeet. We doen vanmorgen de Bijbel open bij het allerlaatste Bijbelboek Openbaring. En we lezen uit het eerste hoofdstuk de versen 9 tot en met 18. En dan uit het tweede hoofdstuk de versen 8 tot en met 11. Dus Openbaring, het eerste hoofdstuk de versen 9 tot en met 18. En dan uit het tweede hoofdstuk de brief aan Smyrna, 8 tot en met 11. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter me een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van veel wateren. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op me en zei tegen me, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dan het tweede hoofdstuk vanaf het 8e vers, de brief aan Smyrna. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u wordt verzocht. U zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat die horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover. Voordat we het woord met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. We hebben het vanmorgen gezongen met de psalmdichter mee, Heere. Wie kan uw lof vermelden naar waardij? U bent veel groter, majesteitelijker, maar u bent ook veel barmhartiger over ons dan wij beseffen kunnen. En daarom, we kunnen u niet de lof en de eer toebrengen die u waard bent om van ons te ontvangen. En zelfs als we uw lof zingen, en uw naam verhogen, dan is dat nog altijd weer onder de maat. Maar toch, Heere, wil onze gebrekkige dank aanvaarden. Wil onze gebrekkige lof aanvaarden. En wil ons in het werk van uw lieve Zoon alles vergeven wat ook daarin tekort komt. We danken u, Heere, voor al uw zegeningen en al uw weldaden die we weer mochten ontvangen in de week die achter ons ligt. En voor ieder van ons is de week weer anders geweest. Maar het is belangrijk dat we allemaal onze zegeningen mogen tellen. Onze zegeningen ook mogen wegen. En dat we zo dan ook werkelijk vervuld zijn met dankbaarheid tegenover u. U die goed bent voor ons. En ook dat is toch in de psalmen al naar voren gekomen vanmorgen. Uw goedheid die hemelhoog is. We zeggen uw naam ootmoedig dank, Heere, voor het feit dat ook in ons midden weer een aantal jonge mensen zijn die belijdenis hebben mogen afleggen van hun geloof. Dat mocht van de week gebeuren voor de kerkraad. En dat zal over een paar weken, als het Pinksteren geworden is, in het midden van ons mogen gebeuren. We danken u daarvoor, Heere. En we willen ook deze jonge broeders en zusters van harte aan u opdragen. Wilt u ze verder leiden? Wilt u ze doen groeien in genade en kennis van u, o Heere Jezus Christus? Want als we belijdenis doen, is het immers geen eindpunt. Als we belijdenis doen, dan is dat alleen maar dat we op uw weg mogen komen en op uw weg verder mogen geleid worden aan uw hand. Wilt u ze nabij zijn en wilt u ze alles blijven geven? We zijn vanmorgen bij elkaar om uw woorden weer te horen, Heere. We hebben een gedeelte gelezen uit de schriften, uit het allerlaatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En we bidden van u of we de boodschap vanmorgen mogen verstaan. Of u ook uw dienaar vanmorgen de woorden wilt geven om de boodschap te verwoorden, zodat wij als gemeente die werkelijk ook kunnen tot ons nemen. Maar het is te kort, Heere, als alleen maar woorden klinken. Ik wil met uw Heilige Geest werken in onze harten. En dat we de boodschap tot ons mogen nemen en verwerken mogen. Tot troost, tot bemoediging, tot waarschuwing of tot bekering. U weet wat nodig is, omdat u weet wat er in ons leven aan de hand en aan de orde is. We zijn dankbaar, Heere, dat we mogen vaststellen dat er op dit moment niemand van onze broeders en zusters in het ziekenhuis wordt verzorgd en moet worden verpleegd en behandeld. Dat neemt niet weg dat er onder ons best ook wel broeders en zusters worstelen met gezondheidsproblemen. En daarom willen we vanmorgen ook hen aan u opdragen. Wil hen blijvend ondersteunen en sterken. Wil de behandelingen die ze krijgen zegenen en geef de kracht om die te blijven ondergaan. Wat zijn we als het gaat om onze gezondheid toch diep afhankelijk van uw zegen. Heere, wees met allen onder ons die met zorg, met moeite op dit moment kampen. Het kan te maken hebben met de situatie in ons gezin. Het kan te maken hebben met de situatie op het werk of dat we juist op dit moment werkzoekend zijn. Heere, we dragen ook deze moeite en zorgen aan u op en we vragen, wilt u ons daarin verder leiden? Gedenken en zich over ons ontfermen. Wilt u zijn met ons als we verdriet in ons leven kennen? Als we steeds weer opnieuw de pijn ervaren van die lege plaats in ons leven. Wilt u ons doen zien op u, Heere, die het ook vanmorgen in Openbaring 2 en ook in Openbaring 1 zo duidelijk tegen ons zegt dat u het bent die de levende is, die de dood hebt overwonnen. Bij u mogen we het leven zoeken en bij u mogen we het leven vinden, tot in alle eeuwigheid. We willen vanmorgen denken, Heere, aan christenen op deze wereld die verdrukt en vervolgd worden. En heel in het bijzonder denken we vanmorgen aan de situatie van die Soedanese christin ter dood veroordeeld omdat ze van de islam overgegaan is naar het christelijk geloof. Heer, wilt u geven dat alle pogingen in werk worden gesteld om toch ook de regering daar te doen veranderen van inzicht? Wilt u die zegenen? Ja, Heer, wilt u ook in Nigeria zijn, waar zoveel meisjes worden vastgehouden door die islamitische groep Boko Haram? Wat een verschrikkingen gebeuren er toch op deze wereld. En wat laat het ons steeds weer zien, Heer, dat deze wereld nog onverlost is. En nog zucht onder de gevolgen van de zonde. Maar wij mogen weten, eens wordt toch alles nieuw. Eens zullen de bergen vrede dragen en de heuvels heilig recht. Als u zal doen opdoen dagen dat heil dat u ons heeft toegezegd. Laat die verwachting ons ook steeds mogen vertroosten. Laat dat ons dat verlangend uitzien mogen brengen van de komst van uw Heere Jezus Christus. Uw komst is het die ons heil volmaakt. En zo komen we vanmorgen samen tot u. Wil ons ook nu verhoring schenken, niet op grond van iets dat in ons is. Maar zie ons aan alleen in hem, in wie er vergeving is, in wie er leven is. De Heere Jezus Christus uit genade om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 72, het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen, ja. En het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing tonen. We staan vanmorgen stil bij Openbaring 2, de brief aan Smyrna met als uitgangspunt dan het tweede gedeelte van het tiende vers. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. En als we naar de boodschap van deze brief geluisterd hebben, zingen we uit Psalm 16 het zesde vers. Gij maakt hier lang mee het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Er is sprake van druk, van verdrukking. Dat is de ene kant. Maar er is ook vooruitzicht. En dat komt ook in ons schriftgedeelte van morgen aan de orde. Gemeente, in die brief die we dan vanmorgen met elkaar overdenken, is niemand minder dan de Heere Jezus zelf aan het woord. Als het een andere brief zou zijn geweest van Paulus of van Petrus, dan hechten we natuurlijk daar evenveel waarde aan, daar niet van. Maar nu we dan vanmorgen beseffen dat dit de Heere Jezus zelf is, die vanuit de hemel deze brief gedicteerd heeft, nu zijn we nog meer onder de indruk. Nu gaan we nog meer onze oren spitsen. Wat zegt hij hier? Wat wil hij ons doen weten? Nou, gemeente, ik zei al dat woord dat als kerntekst van vanmorgen is gekozen, dat laatste stukje van vers 10, dat geeft eigenlijk de hele betekenis van deze brief weer. Dat is nou in een paar woorden de boodschap voor ons van vandaag. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wees trouw. Trouw in het dienen van de Heere. Trouw in het gebed. Trouw in het samenkomen met de gemeente naar Gods huis. Wees trouw. En dan de belofte die daaraan vastgekoppeld is. Ik zal u de kroon van het leven geven. Het leven wordt bekroond. Met het leven. Door de Heere Jezus Christus, die zelf de levende is, die de dood werkelijk overwonnen heeft, die daarom dan ook dit woord met recht kan spreken. We willen vanmorgen samen stilstaan bij deze woorden, bij deze brief. En het thema is kort: wees trouw. Wees trouw. De Heer Jezus heeft deze brief geschreven aan de gemeente van Smyrna. Nou vragen wij ons natuurlijk meteen af, waar ligt Smyrna? Het is een stad in het tegenwoordige Turkije, vroeger Klein-Azië. Het was in die tijd een hele belangrijke havenstad. En met alle drukte, maar ook met alle andere kenmerken van zo'n havenstad van dien. Het was, heb ik gelezen, ook een hele mooie stad, een van de mooiste steden van die tijd. En nou ja, dat is natuurlijk op dit moment niet meer na te gaan, maar als je dat zo leest, dan denk je, dat is dan in die tijd dan kennelijk toch wel opgevallen. Smyrna, beroemd ook om zijn atletiekwedstrijden, waar duizenden en duizenden mensen op afkwamen. Dat wilden ze meebeleven. Smyrna, in religieus opzicht een heidense stad. Weet je wat er vooral in Smyrna plaatsvond? Dat was de keizerverering. De keizer van Rome, die wilde graag als God vereerd worden. En daar in Smyrna heeft men dat heel trouw gedaan. Men had een hele grote tempel zelfs daarvoor gebouwd. En de mensen moesten elke keer weer opnieuw, elke week, laten we het zomaar zeggen, naar die tempel komen, offers brengen en zo de keizer als God vereren. Smyrna, een stad met een heidense bevolking, dat zal denk ik allemaal wel duidelijk zijn. Maar toch woonden er in deze stad ook heel veel Joodse mensen. En dat kwam omdat in het jaar 70 Jeruzalem verwoest is. En toen zijn er een hele hoop mensen uit Jeruzalem weggetrokken naar een ander land. En toen kwamen ze daar in Smyrna terecht. En ook in de omliggende plaatsen overigens. En wat nou voor ons van het meeste belang is te weten, dat is dat daar in Smyrna een christelijke gemeente is ontstaan. En vanuit Handelingen 19 kunnen we zo een klein beetje de conclusie trekken dat dat ongeveer kort na het jaar 50 is geweest. Toen waren de apostelen in Efeze werkzaam en toen werd er vanuit Efeze ook evangelisatiewerk gedaan in de omgeving. Smyrna lag 20 kilometer ten noorden van Efeze en daarom is de conclusie ook wel gewettigd dat vanuit Efeze er evangelisatiewerk in Smyrna is gedaan en dat in die weg God daar mensen tot zich getrokken heeft. Het is God immers die altijd mensen tot zich trekt. Want wat wij ook doen, wat wij ook proberen te doen, we zullen nooit mensen kunnen overtuigen. Mensen zullen eigenlijk nooit op ons woord de Heere gaan volgen. Absoluut niet. Dat is altijd het werk van de Heilige Geest. En zo heeft de Heilige Geest door het woord daar in Smyrna mensen getrokken. Uit hun heidense omgeving. Hij heeft ze gebracht aan de voeten van de Heere Jezus. Hij heeft ze ingelijfd in zijn koninkrijk. Hij heeft ze uit de duisternis overgebracht in het koninkrijk van het licht. Of om het anders te zeggen, hij heeft ze vanuit de dood overgebracht in het leven. Want dat is het. Als een mens werkelijk tot geloof komt, dan wordt hij overgezet vanuit de geestelijke dood in het leven. Aan deze mensen daar in Smyrna gaat de Heer Jezus nou zijn brief richten. En dan zijn we natuurlijk nieuwsgierig vanmorgen, wat is dan de inhoud van zijn brief? En dan lezen we dat hij zegt, ik ken uw werken. En dan gaat hij die werken ook opsommen in vers 9, verdrukking, armoe en ik ken ook de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn. Dus er zijn eigenlijk drie dingen die hij heeft opgemerkt in de gemeente van Smyrna. Maar allereerst wil ik eigenlijk de vinger erbij leggen dat de Heer Jezus zegt, ik ken uw werken. Dat is werkelijk bemoedigend. De Heer Jezus is de hemelse Heer. We hebben ook het eerste gedeelte gelezen van Openbaring 1, vanaf het 9e vers. Dan ben je weer onder de indruk hè, van de hemelse majesteit van de Heer Jezus. Maar die hemelse Christus, die zegt, ik ken uw werken. Ik weet wat er aan de orde is. Ik weet hoe of het eraan toe gaat in de gemeente van Smyrna. En dan mag je de lijn doortrekken, dan mag je zeggen, hij weet wat er ook in ons midden aan de orde is. Hij weet ook, om het veel persoonlijker te maken, wat er nou in jouw gezin op dit moment allemaal speelt. En hij weet ook wat er nu op dit moment in jouw leven allemaal aan de orde is. En als daar zorgen en als daar verdriet is, dan mag je bemoedigd en vertroost zijn. Ik ken uw werken. De Heere weet het. Hij is ervan op de hoogte. Je kunt ook gerust alles bij hem neerleggen. Dan spreek je niet tegen een vreemde. Dan spreek je tegen hem die zegt, ik weet wat er in jou, in uw leven aan de orde is. Ik ken uw werk, de opgestane Christus. Hij is de goede herder ook van zijn schapen, ook al is hij op dit moment de verheerlijkte in de hemel. Wat was er in Smyrna aan de hand? Ik ken uw werken. Er worden een aantal dingen opgezond, zei ik. Verdrukking, armoe, lastering. Men werd tegengewerkt. Geboycott. Nou was dat niet zo vreemd, want weet u gemeente, ik lees in de Bijbel dat als je werkelijk christen bent, dat je dan altijd op de een of andere manier te maken zult krijgen met een stukje verdrukking. Voor de een op deze en voor de ander weer op die manier. Jezus heeft gezegd, en lees het maar na in Johannes 16, jullie zullen in de wereld verdrukking hebben. En de Heer Jezus die... Nee, dat is Paulus, moet ik eigenlijk zeggen. Paulus die heeft in Handelingen 14 daar ook op gewezen. Hij heeft gezegd, je moet door veel verdrukkingen het koninkrijk van God binnengaan. Verdrukkingen, dat hoort er dus bij. Dat is niet iets waarvan je zegt van nou, dat overkomt bepaalde christenen in deze wereld, hè. In Korea, Noord-Korea of in Nigeria of in Zuid-Soedan. Dat overkomt bepaalde christenen. Nee, dat hoort bij het christen zijn verdrukking. Dat kan in allerlei dingen naar voren komen. Je kan er buiten komen te staan als je op je werk werkelijk andere prioriteiten stelt. Andere keuzes maakt. Niet zomaar meegaat met de stroom. Je kan er buiten komen te staan als je op school de Heere vreest. En dat je daar eens wat van zegt. Of dat je bepaalde dingen niet, dat je daarin niet kan meegaan. En dan kijken ze je aan, waarom doe jij niet mee? En dan mag je het uitleggen. En dan kijken ze je nog heel verwonderlijk aan. Oh, het kan je promotiekansen vandaag ook negatief beïnvloeden. Als je om Christus wil andere keuzes maakt. Je kunt zelfs in je familiekring een buitenbeentje worden. Als je van het dienen van de Here de prioriteit hebt mogen maken. Zo is dat verdrukking. Je hoeft niet altijd te denken aan van die grote dingen. Maar ook in het klein. Iedere christen zal in zijn of in haar leven op een of andere manier met een stukje verdrukking te maken krijgen. Dat kan gewoon niet anders. Dat hoort onlosmakelijk bij het christen zijn. Als je nooit met een stukje tegenwind te maken krijgt, als je er nooit eens een keertje, om zo te zeggen, buiten gezet wordt, dan mag je wel eens afvragen of er wel een echte relatie en een band met Christus is. Verdrukking, hoe lag dat daar nou in Smyrna? Jezus zegt, ik ken uw werk, ik ken uw verdrukking. De gemeente werd verdrukt door de heidenen en door de Joden. Ja, de overheid die verplichtte de gemeenteleden om naar die tempel te komen elke week en om daar offers te brengen en om de keizer als Kyrios, als heer, te aanvaarden en te erkennen. Nou, dat kan een christen nooit. Een werkelijke ware christen kan nooit de Here erkennen en dienen en dan ook nog eens een keer zo'n keizer vereren als God. Dat is onmogelijk. Er is maar één Here en dat is de levende Here, dat is Christus. En al de anderen, hoezeer ze ook in hoogheid zijn, zijn ondergeschikt aan hem. We kunnen geen keizer vereren. We kunnen geen offers geven in een tempel aan een mens. Natuurlijk werden christenen daarop aangesproken. En de overheid die zei van, u moet dat doen, want dat hoort er hierbij. Maar de christenen hielden voet bij stuk. We gaan dat niet doen. U kunt alles van ons vragen. Wij gaan niet wekelijks naar die tempel. Wij komen samen in die schuur. Wij komen samen in dat gebouwtje om de Heere, onze werkelijke Kyrios, te dienen. En de overheid die werd steeds grimmiger. En de overheid die het eerst nog een klein beetje toeliet, die wilde op een gegeven moment toch ook die christenen werkelijk onder hun juk brengen. En de weigering om daar in die tempel de keizer te vereren heeft op een gegeven moment ertoe geleid dat christenen in Smyrna zelfs in de gevangenis terechtkwamen. Moet je indenken dat de overheid zegt, we pakken je op omdat je weigert om de keizer te vereren. Het is heel opmerkelijk, gemeente, daar wil ik eigenlijk toch even op wijzen, dat de Heere Jezus daar ook in deze brief al op wijst. Hè? Hij zegt, dat gaat gebeuren. De duivel zal enige van u in de gevangenis gaan werpen. Het is gebeurd. Ja, het is nog verder gegaan. In Smyrna zijn op een gegeven moment christenen ter dood gebracht. De marteldood moesten ze sterven om hun geloof. En weet je wie een van de meest bekende martelaren in Smyrna is geworden? Polycarpus. Misschien wel eens van gehoord. Polycarpus. De voorganger van de christelijke gemeente in Smyrna is in het jaar 155... ter dood gebracht omdat hij Christus beleed en de keizer niet. Dus er is heel wat gebeurd in Smyrna. Heel wat verdrukking door de heidense overheid. Maar ik zei al, er was ook verdrukking van de kant van de Joden in de stad. En er staat hier, die Joden die hebben gelasterd. Wat is laster? Laster, dat is dat je onware dingen over iemand spreekt, en achter iemands rug om natuurlijk, en dat je op die manier probeert om je medemens ook zwart te maken en in een verkeerd daglicht te plaatsen. En zo hebben de Joden in de stad de christenen ook belasterd. En wat hebben ze dan gedaan? Hoe is dat dan in de praktijk gegaan? De Joden hebben het praatje rondgestrooid dat christenen kannibalen zijn. En dan denk je bij jezelf, hoe zijn ze daar nou bij gekomen? Christenen, kannibalen. Nou, ze hadden gehoord dat christenen het vlees van Christus aten en dat ze het bloed van Christus dronken. Het avondmaal. Alleen ze wisten niet precies hoe het in elkaar zat, maar ze hadden zoiets van, dat is toch eigenlijk een rare club mensen, die aan het bloed drinken is en aan het vlees eten is, dat is eigenlijk eng, dat zijn kannibalen. En zo werd eigenlijk, zonder dat men dat ging onderzoeken, wat er nou precies aan de hand was, maar dan ging men eigenlijk dat praatje rondstrooien zo onder de mensen van de stad, die christenen, dat zijn gevaarlijke lui, daar moet je voor oppassen. Dat zijn kannibalen. Zo werden ze belasterd. En zo kreeg dus eigenlijk die negatieve stemming die er al was ten opzichte van de christenen in Smyrna, die kreeg een boost. Want nu werden ze ook nog eens een keer van die kant werden ze belasterd. In een kwaad daglicht gezet. En zo kwam er in de hele stad een groeiende weerzin tegen de christenen. Een groeiende weerzin tegen Gods volk. Jezus zegt hier in deze brief, daar zit de duivel achter. Hij zegt in het 10e vers, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Hij zegt niet de overheid zal het doen, hij zegt de duivel zal dat doen. Met andere woorden, achter alle belastering van Gods volk, alle weerzin tegen de dingen, de inzettingen van de Heere, daar zit ten diepste dus de duivel. Nou wisten we dat natuurlijk wel, maar het is toch goed om het hier weer eens te lezen en om het vanmorgen ook weer tegen elkaar te zeggen. Achter alle weerzin en weerstand zit de duivel. Er is een leeuw, een briesende leeuw op deze wereld gaande. En die probeert om het werk van de Heere af te breken. Die probeert om te slopen. Er was eens iemand die zei, de duivel is de grote sloper. En dat is ook zo. Waar de Heere zijn kerk bouwt, is die meteen al begonnen om te slopen. Hij probeert de verhouding tussen God en mens te verstoren. Als u merkt, als jij merkt dat je niet meer kunt bidden. Als jij merkt dat je hart eigenlijk bij de wereld ligt, hè, terwijl het vroeger wel anders was, maar dat je weer afgegleden bent. Dan weet je dat je weer onder de verleidingen terechtgekomen bent van de boze. De boze is bezig om de verhouding tussen God en jouw hart te verstoren. Hij is bezig ook om de verhouding tussen christenen te verstoren. Hoe meer verstoring, hoe beter of het is, hoe meer verstoring, hoe minder geestelijke vrucht. De duivel, ben je er nog alert op? Heb je nog in de gaten hoezeer of die vijand van God steeds weer opnieuw probeert om je de verkeerde kant op te krijgen? Wees er alert op. Aan de andere kant mogen we vanmorgen ook tegen elkaar zeggen dat uit deze brief blijkt dat de duivel geen oppermacht heeft. Want Jezus zegt, hè, u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. En of dat nou echt 10 dagen zijn of dat het een periode is, dat is niet helemaal zeker. Maar in elk geval is er een begrensde tijd. Met andere woorden, de Heere Jezus staat erboven. En de duivel krijgt de ruimte om de kerk van de Heere aan te vallen, dat is waar. Maar hij heeft beperkte ruimte. De Heere staat erboven. En dat is ook een troost. Dat is een geweldige troost. Als je dat weten mag. Hij is de levende Heere die werkelijk alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die boze die kan een hele hoop kwaad doen. Maar niet meer dan dat de Heere dat toelaat. En zo werd die christelijke gemeente in Smyrna verdrukt en belastet. Het gevolg? Armoe. Misschien dat u zegt, ik zie even niet het verband. Verdrukking, lastering, hoe kom je dan tot armoe? Nou, de sfeer in de stad werd antichristelijk. En als er werk te verdelen was, dan zei men, oh, dat is een christen, die moet ik maar niet aannemen. Als er handel gedreven moest worden, dan zei men van, nou, maar niet met die lui, want poeh. En zo kwamen ze eigenlijk toch steeds meer geïsoleerd te staan. Zo werd het steeds moeilijker om zich staande te houden in het midden van de samenleving daar in Smyrna. En dat heeft dus ook dus een stukje armoe met zich meegebracht. Heel concreet. Dus kennelijk kunnen de dingen zo lopen. Aan de andere kant zegt de Heer Jezus, en daar wil ik vanmorgen ook graag de vinger bij leggen. Als hij zegt, u kent armoe, vers 9. Dan zegt hij aan de andere kant ook, u bent echt rijk. En wat bedoelt Christus? Nou, dat weet jij, hè? Dat kun jij toch wel zeggen. Hè? U bent rijk. Dat betekent inderdaad dat de Heere zegt, laat het dan in materieel opzicht wat minder bij u zijn. In geestelijk opzicht bent u rijk. U mag deel hebben aan mijn schatten, mijn rijkdom, mijn gaven, vergeving van zonde, eeuwig leven, mijn ontferming over uw leven. Dat is alles waard. Een christen is rijk, schatrijk, in hem. Dat zijn natuurlijk wel dingen die open moeten gaan voor je hart en voor je leven. He, dat zijn geen dingen die zomaar open gaan, he, maar die gaan open in de weg van geloof en van werkelijk de Heere leren kennen. Hoe meer ik hem leer kennen, hoe meer of ik de rijkdom ook ga ervaren die in Christus ligt. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Dat is een heel bekend versje. Nou, dat is door de eeuwen heen altijd door werkelijke christenen beleefd. Iets van die rijkdom in Christus. Daar moeten we ook van kunnen spreken dat wij dat in ons leven ook ontdekt hebben. En als je het nog niet ontdekt hebt, dan mag ik vanmorgen tegen je zeggen, zoek het dan bij de Heer. En blijf niet in de armoedige dingen van beneden steken, hoe mooi of die dingen ook zijn. Je kan van alles hebben hier op deze wereld. Als je de rijkdom in Christus niet hebt, je bent een armoedig mens ten diepste. En je zult straks de eeuwige armoede moeten ontvangen. Verdrukking, laster, armoe. Er komt nogal wat op die gemeenteleden van Smyrna af. En wat gebeurt er nou, gemeente? Ga dat eens een keer bij jezelf na. Wat gebeurt er nou als er een stukje druk op je wordt uitgeoefend? Dan ben je al heel gauw geneigd om daar onder te gaan bezwijken. En zeker als die druk langer duurt. Je kan misschien eerst nog wel even stand houden. Maar stel dat het nou zo is, hè, je krijgt steeds minder inkomen, je kunt steeds minder je boel eigenlijk op orde krijgen. En dat het eigenlijk zo is van ja, als je nou werkelijk één keer per week even naar die tempel gaat en dat je even je knietjes buigt, dan heb je weer werk en dan heb je weer inkomen en dan kun je weer je leven op orde krijgen. Stel dat je dat gaat nou ervaren, dat het zo makkelijk anders zou kunnen, als je maar je knieën buigt voor. Nou, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, wil je toch niet onder de druk gaan bezwijken. En Christus weet dat. Hij weet hoe zwak wij zijn in onszelf. En daarom zegt hij in dat laatste stuk van dat tiende vers, wat eigenlijk dus de kernboodschap is van deze hele brief. Hij zegt, wees toch trouw. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wees trouw. Blijf volharden in de strijd. Blijf volharden in de strijd tegen het kwaad om je heen, maar ook het kwaad in jezelf. Blijf volharden in het geloof. Wees trouw. Tot in de dood zelfs. De Heere zegt, het zou zelfs zo ver kunnen zijn dat u uw leven voor mij over moet hebben. Daar moet je niet aan denken. Daar moet je werkelijk niet aan denken. Maar de Heere zegt, dat zou kunnen. Maar zelfs dan, wees trouw. De Heere heeft maar één opdracht. Wees trouw. Wees trouw als het gaat om het gebed. Hoe is uw gebedsleven op dit moment? Wanneer heb je nou werkelijk voor jezelf alles aan de Heere bekendgemaakt wat er in je leven aan de orde is? Hoe staat het met het luisteren naar de Schrift? Hoe vaak gaat de Bijbel nou open in je leven, werkelijk open? Niet alleen maar aan tafel even een stukje lezen, maar hoe vaak gaat die nou werkelijk open? Wees trouw in het strijden tegen de zonde. De zonde die een verwoestende uitwerking heeft en die straks ook tot een verschrikkelijke toekomst leidt. De zonde. Wees trouw in het strijden tegen de zonde. Wees trouw in het meeleven met de gemeente. Zowel door de weeks als ook zondags. Laat het er niet zo gauw bij zitten. Wees trouw. Voor het dienen van de Heere worden wij niet met de dood bedreigd. Je zal maar in Noord-Korea wonen. Je zal maar in Zuid-Soedan christen zijn. Wij worden niet met de dood bedreigd. Daar mogen we dankbaar voor zijn, maar laat het er niet zo bij zitten. Wees trouw, verslap niet. Ga niet aan deze ondergaande wereld gelijkvormig worden. Maar wees een licht te midden van de duisternis die over onze samenleving is gedaald. Wees trouw, zegt de Heer Jezus. Dat is de opdracht. En dan wordt die opdracht van morgen ook met een geweldige belofte eigenlijk vervuld. Ik zal u geven de kroon van het leven. De kroon van het leven. Ik heb dat gelezen in een commentaar. Als je naar de grondtekst kijkt, dan staat er voor het woord kroon eigenlijk het woord dat gebruikt wordt voor krans. Zou je zeggen, nou maakt dat nou verschil? Nou, een kroon, dan denken we al heel gauw aan een koning, hè? Maar wat is nou een krans? Nou, een krans wordt eigenlijk om de schouders gelegd van iemand die de overwinning behaald heeft. En dat was in Smyrna natuurlijk heel erg bekend. Met al die atletiekwedstrijden, er werd altijd wel iemand gekranst. Ik zal u de krans, de kroon van het leven geven. De overwinning. Dat is wat Christus hier zegt. De overwinning. En wat is de kroon van het leven? Dat is niet dat het leven bekranst wordt, maar het is het leven zelf. Het leven met een hoofdletter. Het is het eeuwige leven. Het leven bij Christus in de hemel en straks op de nieuwe aarde. De krans van het leven. En de Heere Jezus geeft die aan allen die trouw zijn. Hij mag het geven, hij kan het geven, want hij heeft zelf alles ervoor gedaan. Lees maar weer dat 8e vers. Ik ben dood geweest, ik ben weer levend geworden. De Heere Jezus heeft alles volbracht, in hem ligt het. Hij kan het geven. En hij zegt, ik zal het u geven. Ik zal u de kroon van het leven geven. Als een kind van de Heere komt te sterven, dan mag hij zich verwonderen over de kroon of de krans die Christus aan hem uitreikt. Sterven is God ontmoeten. Maar sterven is erven voor allen die werkelijk trouw de Heere in hun leven hebben mogen blijven dienen. Trouw zijn. Hij zal het geven. Hij zal het doen. Hij heeft alles volbracht. Zodat als een kind van God zalig wordt, die niet zal zeggen, ach, dat had ik nou wel verwacht en dat heb ik nou wel verdiend. Maar dat hij zal zeggen, Heere, wat een wonder. Dat u aan ontrouwe mensen als wij toch die kroon van het leven uitreikt. Je zal je eeuwig moeten verwonderen over de goedheid en de ontferming van de Heere Jezus Christus. De kroon van het leven. Weet je, dat is hetzelfde als wat in het laatste vers wordt gezegd, dat je dan niet door de tweede dood zal worden beschadigd. Zie je dat staan, het laatste vers? Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Wat is de tweede dood? Dat is de dood achter de dood. De eerste dood is de scheiding van lichaam en ziel. En de tweede dood is de scheiding tussen God en mens. De tweede dood is dat God zijn handen van je aftrekt. Dat God je overgeeft aan de machten van hel en verdoemenis. Dat God je overgeeft aan de eeuwige duisternis. Dat is de tweede dood. Verschrikkelijk. Maar die tweede dood, die zal jou geen schade toebrengen. Als je trouw bent. Als je de Heere Jezus mag blijven dienen. Als je het van zijn genade verwacht. Als je zegt, ik ben zwak. Maar u bent het toch die machtig is. Als je zegt, ik weet niet hoe het moet. Maar wilt u mij leiden? Hij zal het doen. De kroon van het leven geven. En de tweede dood zal je niet meer kunnen beschadigen. Wees trouw. Wees trouw tot in de dood, zegt de Heere Jezus. Dat is de opdracht die we vanmorgen krijgen. Dan zegt de Heere erbij. Dan zal ik u straks geven de beloning. De kroon van het leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen samen de brief die u gestuurd hebt naar de gemeente van Smyrna gelezen en daar ook bij stilgestaan. En het blijkt, Heren, dat u tegen de gemeente daar zegt, en dus ook tegen ons, want het staat toch in de Bijbel, dat we er rekening mee moeten houden dat er verdrukking komt. En dan zeggen we het eerlijk, dan zijn we nog dankbaar dat we niet die verdrukking hebben als sommige christenen wel moeten ondervinden. Maar er zijn onder ons wel heel wat verleidingen. En daarom kan de verdrukking niet als minder beschouwd worden in dat opzicht. Maar Heere, geef dat we trouw mogen zijn. U roept ons daartoe op, ja tot in de dood zelfs, trouw te blijven. Alles van u te blijven verwachten. U de levende, die de dood overwonnen hebt. Die de zaligheid ook geeft aan al wie u mag blijven volgen. U zult de kroon van het leven straks dan uitdelen. De krans van de overwinning. Heren, wilt u geven door de kracht van uw Heilige Geest dat we trouw mogen zijn in alle opzichten aan u en aan uw dienst. En we danken u dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust uw woorden hebben mogen ontvangen. En we bidden om uw blijvende zegen over deze dag. En zie ons aan en blijf ons aanzien, Heere, alleen in u, o Heere Jezus Christus, die de getrouwe is en de getrouwe blijft tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.